het ons zingen op Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 27, vers 3. Voorgelezen vindt gen opgetekend in de handelingen der apostelen, het achtste hoofdstuk, vanaf 26 tot het einde. Handelingen 8, van 26 tot het einde. Door vooraf luisteren we naar de belijdenis geloofs, opgesteld in de kerkvergadering van Nicea in het jaar 325 na de geboorte van Christus. Ik geloof in één God, der Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één en Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit en Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en van den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En een engel des Heeren sprak tot Filippus zeggende: sta op en gaat heden tot het zuiden op een weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en ziet een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Kandatzee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. De geest zeide tot Filippus: ga toe en voegt u bij deze wagen. En Filippus liep en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat ge ook hetgeen ge leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht gaf? En ik bad Filippus dat ik op zou komen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bidde u, van wien zegt de profeet dit? Van hemzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo ze overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water. De kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij dan van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij doopte, en hij gebood de wagen stil te staan, en ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen hij uit het water was opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus, die het gevonden te Azote, in het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij tot Caesarea kwam. Tot hiertoe. Voor alle dingen laat ons het aangezicht van Gods in den gebeden mogen zoeken. Dat zijt ge eeuwig waardig, heren, maar wij zijn alle eigenschappen en alle bekwaamheid te dien einde verloren. En onze natuur is veranderd in het tegendeel. Want de grootste blijdschap was het voor de rechtgeschapen mens om u te zoeken. En gemeenschap te hebben met zijn schepper. Dat was de hemel op aarde. Maar thans, heren, zoeken we alles wat ongoddelijk is, wat het vlees en de begeerte streelt, wat aarde is, wat zonde is, wat goddeloos is. Dat is onze staat, heren, en daar is niets dat daarin verandering kan brengen. Want wij zijn diep gevallen, schuldige schepselen, voor de hoogste majesteit. En och, dat we het recht leren verstaan, dat we zulk een schepsel geworden zijn, zoals uw knecht het uitdrukt, een krom en een verdraaid geslacht, en een volk van zware ongerechtigheid. En hoeveel wordt het met de mond beleden, heren, zonder dat er iets van in het hart is. En daarom, wij bidden u, breng ons onder beslag van de waarheid. En het zal ook deze avond wederom beluisterd worden. Dat gij God zijt, dat is eeuwig onveranderlijk. En dat uw raadslagen, de raadslagende God, zelf zijn. En dat ge in den tijd alles tot het wezen brengt, wat in uw eeuwige godsgedachte voor de tijden der eeuwen is vastgelegd. Maar dit is het wonder, en dit is de inhoud en de rijkdom van het evangelie. God was in Christus de wereld met hemzelf verzoenende, en de zonden hen niet toerekenende, er heeft het woord ter verzoening in ons gelegd. Dat ge, Heer, zulk een weg geopenbaard hebt uit uw eigen wezen, in den tijd, en dat ge zondaar roept die verloren ligt. Heer, mocht ge ook aan de avond van den dag genade schenken om schijn van zijn te onderscheiden en het snode van het kostbare uit te trekken. En dat het bazuin een zeker geluid mag geven. Want als het aan ons ligt, heren, dan gebeurt het niet. En dan bedoelen we onszelf, in ons kerk gaan, in ons bidden, in ons spreken, allemaal de mens, alles buiten God. Dat zijn we van nature. En dat onze blinde zielsogen eens voor het eerst of bij vernieuwing daarvoor open mogen gaan. Dat we weten in welke staat dat we van nature verkeren. En dat er niemand is die vraagt waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht. Nee, heren, als er een arme zonder zalig wordt, dan is het niet omdat hij daarna gevraagd heeft. Maar dan zal het alleen maar zijn, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. O, dat zal het wonder zijn en dat is de roem van uw kerk, heren. Dat het uit u alleen is. En daarom zal het tot u wederkeren. En dat is de genade en dat is de hemel en dat is de zaligheid, Heer, als een mens verwaardigd wordt. Om weer terug te keren tot zijn schepper en tot zijn maker, tot de oorsprongen van zijn bestaan. Om u te kennen en te erkennen. En op uw hoge godsdaden af te slaan. U te roemen en te prijzen, Heer. Dat ligt er niet van natuur, maar geschept de nieuwe mens des harten. En er komt de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weg te nemen. Door die gezegende schuld overnemende borg, plaats bekledend, heren. Daar heeft hij voldaan aan al de eisen van in zijn sterven, in zijn lijden, in zijn opstanding en u aan de rechterhand des Vaders. Daarin verheerlijkt hij u, o Vader, dat hij voor de overtreders gebeden heeft en dat hij daar nog voor bidt aan de rechterhand. En dat is de troost van uw arme kerk. Als we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij den Vader. En hij is een verzoening voor onze zonden. De zaligheid en de troost en de blijdschap die daaruit vloeit, Heere, voor een arme en een verloren zondaar. Dat mochten we ook beluisteren aan de avond van de dag. Zwart, door dienstbaarheid, onvruchtbaar, uitgestoten, verworpen. Heere, dat gij de zulke komt op te zoeken, alleen in dat dierbare bloed, krachtens uw eeuwig goddelijk voornemen, om uw deugden op te luisteren, in het zalige van zondaren, waarom de apostel dan ook zegt, hij neemt de engelen niet aan, gij hebt niet de natuur van de engelen aangenomen, dierbare Christus, maar gij hebt de natuur van mensen aangenomen, van gevallen beendragers. En daarin komt ge ze te herstellen. En heren, die roept ge dat ook thans toe. Allen die vermoeid zijn, die een grote reizen hebben gemaakt. Ge zijt vermoeid van uw grote reizen. Onderwettische dienstbaarheid. Die vermoeid zijn van de zonde. Vermoeid van het lichaam des doods. Aan het einde der wet roept gij het dierbare middelaar. Op grond van uw zoen en kruis verdiensten de zulke toe. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dat is een rust, Heere. Uit de verdiensten. Uit het borgtochtelijke werk van Christus. En in hem alleen. In Christus alleen wordt een arme zondaar aanvaard in zijn gerechtigheid, in zijn verdiensten. Trouwe God wil ons zegenen in dit avontuur met de bedieningen van de Heilige Geest. Want buiten die Geest, Heren, dan zijn we niet anders dan een stuk praatgeraande. En dan staat de mens in het middelpunt, het eigen ik. En de godsdienst die staat in het middelpunt. Maar genade alleen, Heere, dat maakt plaats voor genade. Genade om genade te bidden. En genade om genade te verheerlijken. Opdat het schepsel er maar buiten mogen vallen, Heere. En dat uw naam in alles wordt groot gemaakt. Voorzeker zijn dat de beginselen der eeuwige zaligheid. Als een arm mens in zijn nietigheid voor God wegzinkt en wegsmelt. O, wanneer die wegsmelt als een klompje ijs in het eeuwig zoete welbehagen Gods des Vaders. En dat door de dierbare verdiensten van de Heilige Geest. En dat door de zalige verdiensten van Christus die zegt, Vader, ik heb het volleindigd, het werk dat gij mij hebt gegeven om dat te doen. Heere, dat is een wereld die verscheurd wordt door zonde en door tweedracht en door twist. Dat is een wereld, Heere, die meer gaat gelijken op een Sodom dan op een goddelijke schepping. Dat is de troost die erover blijft in alle vervolgingen, in alle lijden, in alle smartelijke bedelingen. Dat is de troost van dat volk, Heere, die u vernederde voetstappen leren drukken aan deze zijde van het graf. Maar die reizen naar dat land dat gij bereid hebt voor al degenen die ge van eeuwigheid hebt gekend en bemind en die ge hebt lief gehad. En dan die weromstuitende daad in de ziel die wederliefde tot u, Heere. Nou, David het uit, Heere, mijn sterkte, ik zal u hartelijk lief hebben. Trouwe God, gedenk aan alle lijdende, ook in het midden der gemeente, oude vandaag, die aan een leger gebonden zijn, zieken en bezochten door de hand. Onder die alle gedenken ook een vrouw, Heere, die reeds op een leeftijd gekomen is en die toestand naar me vernamen zorgelijk is. Trouwe God, ge weet het ook wat het in het hart omgaat. Wat heeft de mens waar gezondigd? Wat een ziekte, wat een lijden, teleurstellingen en smarten en pijnen die dit leven meebrengt. Heere, mocht hij het heilige aan de ziel, kon het in uw raad bestaan, Heer. Ach, mocht de levensstraat nog verlengen, dat er nog tijd mocht zijn om u den Heer te zoeken, te kennen en te erkennen. Trouwe God, we leggen het alles voor u neer. Wil ons stamelen binnen verhoren van den hemel. Alleen in de gerechtigheid en in de voorbeden van die enige borg en zaligmaker. Tot lof uw naams, die heerlijk is, om Jezus willen. Amen. De woorden Gods, onze tekst in deze avonturen, vindt ge opgetekend in een gedeelte van het u voorgelezen schriftwoord. Handelingen 8, het 39ste vers. En daar van het laatste gedeelte, al daar lezen we Gods heilig woord. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Het is een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen. En als je goed oplet in het Bijbellezen, en als je enige onderscheidingsgave hebt en uw aandacht daaraan besteedt, dan zult je het alle weten, dat kunt ge weten, dat we hier te doen hebben met het tweede boek van Lucas, de medicijnmeester. Het eerste boek dat handelt over de vernederde Christus. Dat is het evangelie van Lucas. Het tweede boek, dat zijn de handelingen der apostelen, dat handelt over de handelingen van de verhoogde Christus aan de rechterhand des Vaders. Dus het middelpunt van Lucas schrijven, dat is Christus alleen. De vernederde Christus en de verhoogde Christus. Daarom dat eerste boek, dus het evangelie, dat eindigt hij met de hemelvaart van Christus. En het tweede boek, de handelingen, dat begint met de hemelvaart van Christus. Dus, waar hij in het eerste boek de draad heeft laten vallen, daar raapt hij die draad weer in het begin van dit tweede boek op. Want hij zegt, dit eerste boek heb ik gemaakt. En daar heb ik gesproken van alles wat Christus gedaan en geleerd heeft, tot op den dag dat hij voor de ogen zijner discipelen is opgenomen in de hemel. De eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Een schone naam. En we weten het niet of dat een zeker persoon is die deze naam droeg, of dat hij daarmee bedoelt, dan is het een personificatie, de kerk, de levende kerken Gods. Hoe het ook zij, het doet er minder toe, maar Theophilus, dat is de naam van de kerken Gods. Een schone naam, zeiden we, ja. Theophilus, dat betekent iemand die door Gods geest onderwezen is en die den Heere eert en verheerlijkt vanwege zijn hoogheid en zijn majesteit. Is dat te vinden bij enig schepsel? Nee, daar worden we niet mee geboren met die eigenschap. Dat is een goddelijke vermogen, een grondbeginsel, dat de Heer legt in de wedergeboorte, in het hart van een arme zondaar. Dan wordt hij een ware Theophilus. Van nature immers, dan zijn we schuldig aan al de geboden Gods. Van nature, dan beminnen we de ijdelheid, deze wereld, en dan beminnen we onszelf op het allermeest. En als de Heere nu een werk van vrije genade gaat vestigen in het hart van een arme zondaar, dan keert dat bij een mens om. En dan wordt het zijn begeerte, wat de dichter zegt in Psalm 119, hij volhardt naar uw geboden te horen. Dat is de begeerte van het nieuwe leven. Maar, zegt Paulus, ik zie een andere wet in mij. Welke strijd tegen de wet mijns gemoeds in mij gevallen houdt. Ik ellendig mens. Wel, Paulus, ga je nou weer twijfelen? Je staat, daar is geen sprake van in deze woorden. Nee, hij heeft reeds in Romeinen 5 gesproken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door den geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En nu krijgt een mens waar de schuld is weggenomen, die schuld nooit meer terug. Het kan wel eens wezen dat hij wel eens herinnerd wordt. En smartelijk herinnerd wordt aan zijn zonde en aan zijn bestaan. Dat is zeker waar. Maar de verdoemende kracht der wet zal eenmaal oprijzen, maar geen tweemaal. Maar ziet wat erachter ligt. En wat is dat? Zijn schuld krijgt hij niet terug. Maar wat krijgt hij wel terug? Hij krijgt zichzelf weer terug. Dat heeft Paulus goed geleerd. De mens der zonde. Wat ik vanmorgen gezegd heb, niet waar. Efraïm, dat tweevoudige land. Wel nu. Er wordt hier dan in dit boek, de handelingen der apostelen, gesproken over de handelingen van Christus Jezus. Het eerste boek, dat waren de handelingen onder het kruis. Het tweede boek, dat zijn de handelingen boven het kruis. En dan vinden we hier die handelingen van de verhoogde borg ook in ons tekstwoord verheerlijk. Als we lezen, en hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat doen we van nature vallen. We gaan de wereld in en wij verwachten het van en wij zoeken al wat het vlees kan behagen, wat de portemonnee kan betalen. Dat is een mens van nature. Dit is een bijzondere blijdschap. Een enige blijdschap, een blijdschap die de natuur nooit kan verschaffen. Dit is iets van de hemel op aarde. Dit is de vrucht van de vrede met God. Dat is geestelijke blijdschap. En hij reisde zijn weg met blijdschap. We zien hier de handelingen van de verhoogde koning der kerk. Geopenbaard op aarde in het hart van een arme zondaar. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Dan zien we eerst dat hij reisde die weg zonder blijdschap. In de tweede plaats de weg tot die blijdschap. En ten derde de weg met blijdschap. Dus zonder blijdschap, de weg tot de blijdschap, de weg met blijdschap. Laat ons nu zingen. En dat wel Psalm 87 daarvan, het tweede, het derde en het vierde vers 87. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Sirahab, ik zie Babel tot uw eer bij hen geteld, die mijn grootheid zingen. 2, 3 en 4. In de eerste plaats die weg zonder blijdschap. En hij reisde. We hebben te doen met een reiziger. We zijn alle reizigers. Maar we mogen hier de vraag wel stellen. Pelgrim, waarheen reist gij? Kent ge het doel van uw reizen? Hij reisde. Wij zijn alle reizigers. We herhalen. Waarheen? Ge zult antwoorden, zoals we hier zitten. Wij zijn alle ten doden opgeschreven. Dat is een ontzettende werkelijkheid. Ik heb eens gelezen van een koning, dat hij zat op een heuvel en de overste, de generaal, die was met hem. En daar was een grote legerschare. En die generaal die toonde de koning het grote leger. En daarin bestond zijn macht. Maar de koning die weende. Waarom weent ge, koning, bij het gezicht van zulke majesteitelijke heerlijkheid? Zoals uw rijk gevestigd is en zoals uw rijk sterk is tegenover alle andere volkeren. Als ge daar ziet, die machtige legerschaar, dat uitgeruste leger. Hij weende. Wel, zegt hij, over 100 jaar, dat is er van die majesteit en van die macht en heerlijkheid niets meer te zien op aarde. Dan is het alles stof. We reizen alle naar dood en graf. Is dat het einde? Voor velen wel. Ellenbroek zegt, zijn er ook die niet geloven in een almachtig wezen? Hij zegt, ja, die zijn er velen. Maar dat is meer een wensen dan een dadelijk geloven. En dat is zeker waar. Want er is toch altijd iets, en dat is de conscientie van een mens, dat er tegen protesteert. Tegen het ongeloof. Hij reisde. Ja, naar dood en graf reizen we. Maar, zoals het in de natuur is, dat we reizen op het station waar we dan aangekomen zijn, en hoe dat we ook reizen, daar gaan de reizigers uiteen. De ene gaat recht en de andere gaat links. Want dat station is niet het doel op zichzelf, maar de plaats die erachter zit, de stad. En die stad, die noemen we de stad eeuwigheid. En zoals je in het buitenland dat kunt zien, sommige steden die zijn gebouwd tegen de flanken van een heuvel of tegen een berg. En dan noemt men dat de bovenstad en de benedenstad. Verstaat je het nu? De stad eeuwigheid heeft een bovenstad en heeft een benedenstad. Merk er eens op wat de bedoeling daarvan is. De reis naar boven of de reis naar beneden. Dat zal aan deze zijde van het graf geleerd moeten worden door de Heilige Geest. Dan leren we dat we op een weg zijn die niet goed is. Wij reizen alle naar de grote eeuwigheid. En die eeuwigheid zal wat uitmaken. Hij reisde. Wie is dat? Er staan hier in ons teksthoofdstuk verschillende zaken van hem opgemeld. Hij was een machtig heerstaver. Hij was de schatbewaarder van de koningin Gandatzee. We zouden in onze dagen zeggen de minister van Financiën. Hij had een groot vertrouwen en hij was een raadsheer van deze vorstin. Hij kwam uit het diepe zuiden, hij kwam uit Afrika. Men zegt dat het land is dat we in onze dagen noemen Ethiopië. Had een verre reis gemaakt. Wat was hier nog meer? Er staat een kamerheer. En dan staat er een woord dat men in het Hollands niet zo verstaan, maar dat woord dat is in het Engels eigenlijk onvertaald gebleven. In onze taal is het vertaald door kamerheer. Maar het oorspronkelijke woord dat is eunuch. Een eunuch, zo lezen we in de Engelse Bijbel. En wat is dat? Dat is een onvruchtbare. Hij was tot een hoge staat verheven. Ja, hij was echter een onvruchtbare. Maar die man, die verkeerde onder een aangename en een dierbare belofte. De ganse kerk op Gods verkeer onder een dierbare en zalige belofte. Maar dat moet geopenbaard worden van de hemel. Want van nature dan reizen we al onze weg zonder blijdschap. Precies als deze kamer, heer. Deze onvruchtbare. En wat is dan de belofte waaronder die man verkeerde? Deze. Als Jesaja zegt, en de gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Want al zo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbaten houden en doen hetgeen waarin ik lust heb. Ik zal hen een plaats geven als der zonen en der dochter. En daarom zongen we met een dichter van Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër en de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Daar is een reiziger die zijn weg niet reisde met blijdschap, maar waar het goddelijke werk door God en Heilige Geest in zijn hart geopenbaard is, daar waar de hemel is neergedaald in een door Gods geest gereinigde conscientie, daar is de vrucht vrede met God, daar is de vrucht van die vrede, rust en geestelijke blijdschap. Dat is een blijdschap die de wereld niet kent. Dat is een blijdschap die de natuur niet leert en niet kent. Een bovennatuurlijke, een geestelijke, een hemelse blijdschap. Een blijdschap waarvan de dichter zingt, die zal onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht staat, ten hoogste toppen stijgen. Een blijdschap die de wereld niet kent. Een blijdschap die niet meer van u zal weggenomen worden. Nog meer. Er staat een Moorman, een Mauritaniër. Dat betekent iemand waar het vel van zijn aangezicht is zwart. Zwart. Dat was bij de bruid ook zo. In het hooglied, het vangt ermee aan. Krachtens de uitgestorte liefde Gods, hij kussen mij met de kussen zijn wonds. Want zijn uitnemende liefde is beter dan de wijn. Maar meer, dan zegt die bruid, ik ben zwart. Zwart waarom? Omdat de zon mij beschenen heeft. Welke zon? De natuurlijke zon. Ja, die kan het huid, de huid wel zwart maken. Ja, althans donkerbruin. Maar een andere zon. De zon der gerechtigheid, de zon der ontdekking. En toen is vervuld geworden wat die godzalige hart uit Londen in een van zijn gedichten zegt. Heere, als uw geest in het hart daalt om het boze te voorzien, bezwijmelt door dat licht bestraald, zo hij van afschuw vliegt. Geschamd bij het gezicht, roept men zitterend uit, is hier binnen een woning voor God. Die was er eenmaal, een woning voor God, dat de Heere woonde door zijn geest. In zijn bijzondere, in zijn gunstige tegenwoordigheid. In het hart van de beemdrager Gods. Daar was de woning Gods. Daar was een afdruk van de hemel. Er was een afdruk van de mededeelbare eigenschappen Gods in zijn ziel. En daar, als de Heere zich openbaarde, dat was de hoogste blijdschap om God te ontmoeten. Die met een mens sprak als een man met zijn vriend. Maar hoe is deze gezegende toestand thans veranderd? Waar eerst geen kwaad was, daar is geen goed meer overgebleven. Onze schepper heeft ons recht opgesteld, maar wij hebben onszelf ter neder geworpen. In des duivels armen, en zo slapen we de slaap der zonde en des doods. Dat is de mens van nature, dat zijn gij en dat zijn ik. Ja, hij reisde. Zonder blijdschap. Wat is er echter gebeurd? De Heere die werkt middelijk. En onze oude die plachten wel eens te spreken over het werk der voorzienigheid. Dat ze zeiden, het werk der voorzienigheid, dat kunnen we voorstellen als drie concentrische cirkels. Dat wil zeggen uit één middelpunt getrokken. Die wijdste cirkel, dat is Gods algemene voorzienigheid. Dat gaat over mens en beest, over de ganse wereld. Anders zou de wereld in elkaar storten. Maar de Heere onderhoudt alle dingen en regeert alle dingen. Daar is een middelste cirkel, dat gaat over de geschiedenissen van landen, mensen, volkeren, personen. Ja. theater is die nauwste cirkel. Dat is, en dat betekent eigenlijk, waar de voorzienigheid Gods het allermeest in uitkomt, dat is in de wegen en de gangen en de omstandigheden die God zelf schept en die leiden tot het werk der bekering. En dat is een persoonlijke zaak en dat is de hoge godsregering die in de handen gelegd is van de koning der kerk die alle dingen regeert door het woord zijn kracht. Daar hebben we hier mee te doen. En wat is dan die allerbijzonderste voorzienigheid geopenbaard hier in het leven van deze junik, van deze zwarte, van deze kamerheer? Wat was dat dan? Wel, het schijnt dat er iets in zijn leven geopenbaard is dat hij het met de afgoden niet meer kon stellen. Daar was onrust, er was ontevredenheid. Maar, hoe was dat gekomen? De Heere werkt alleen door zijn woord. Ja, maar daar heeft die man nooit van gehoord. Daar in het verre zuiden, in het blinde heidendom, ja, hij heeft er van gehoord. Hoe dan? Daar heb je het werk van Gods allerbijzonderste voorzienigheid. Daar ligt een geschiedenis achter. En zo werkt de Heer in zijn kerk. Het werk der genade, alleen door zijn woord. Wat dan? Met de Babylonische ballingschap. Er is de bloem der natie weggevoerd in Babel. Maar men was zo benauwd voor dat Babel. Er zijn er velen die zijn naar Egypte, naar het zuiden gevlucht. En voornamelijk de rabbies uit die tijd. En dat was alles van God. Dat was door de hoge goddelijke leiding. Ja. Want die 70 rabbies. En men zegt dat de bouwvallen in Alexandrië, een stad in Egypte, dat die er nog zijn, waar die 70 rabbies het Oude Testament, dat in de moeilijke Griekse taal geschreven is, dat ze dat overgebracht hebben in de Griekse taal. En die Griekse taal, dat was destijds de wereldtaal, zoals in onze dagen de Engelse taal de wereldtaal is. En zo konden ze het woord, het Oude Testament, lezen en verstaan. Maar het verstaat het tevens dat het een groot werk was. Want die woorden, nadat ze vertaald werden, zouden we die in handen krijgen, dan moest dat geschreven worden, letter voor letter. Er was vanzelf toen nog geen drukkunst. En dan zo'n rol, het werd op perkament geschreven en zo'n rol was zeer duur. Maar dat was voor deze man geen verhindering. Dat was iets bijzonders, iets nieuws, ja. En dat wekte belangstelling bij hem op. En toen heeft hij zo'n rol gekocht van Jesaja. En daar heeft hij dingen in gelezen. En die verstond hij niet. Hij kon het Grieks lezen. Hij kon het Oude Testament lezen. Maar, ik zeg wel eens, kunt ge lezen? Ja, de een die kan het lezen in het Hollands, de ander in het Frans, de ander in het Grieks. Er zijn er mensen die zijn zeer bedreven, die kunnen de Bijbel lezen. Alsof ze het Hollands lezen. In de oorspronkelijke talen. Dat is zeker, dat is een zaak van verstand en van kunnen, maar kunt gelezen, want dat is iets anders. Ja? Dat beleidt deze man, dat hij niet lezen kon. Hij kon wel de letters lezen. En hij was een machtig heer, kan dat zijn. En wanneer hij terugkeert, dan leest hij in de profeet Jesaja. Maar het was bij die man, hij was een schatbewaarder en hij stond voor een schat. Maar ik kon niet komen. Wat precies als iemand die staat voor een winkel uit, er liggen schone dingen. Ja, en die wekken zijn begeerte op, maar ik kan er niet aankomen. Zo was het bij die man ook. En toch kon hij niet nalaten. Oh, wat hij daar leest, dat is iets dat hij niet verstaat en niet begrijpt. Maar toch, dat ze geen hele belangstelling heeft. En dat beantwoordde aan de nood van zijn ziel. Want in kort gezegd, zonder blijdschap, dan ontmoet hij hier een man die bekommerd is over zijn staat voor de eeuwigheid. En dat was gewerkt door Gods geest. En Gods geest gebruikt zijn dierbaar woord. Die 70 hebben dat overgezet. Dat noemt men de zogenaamde Septuaginta. Dat is het Oude Testament vertaald. Dat wekt hem op om te reizen. Waar? Naar Jeruzalem. de stad als grote konings, daar waar de heren een dienst van schade en offeranden had ingesteld, daar bij de van bloed druppelende altaren en die priester en offertonelen, daar trok zijn hart de hemel, want daar zou hij vrede vinden voor zijn ziel. Het schijnt dat deze man een Jodengenoot geworden is. En dan met de grote feesten, dan ging men naar Jeruzalem. Er waren Jodengenoten van de poorten, waren Jodengenoten van de besnijdenis. En wat die man ook was, dat weten we niet, maar wij veronderstellen dat die man een Jodengenoot is. Want alleen Jodengenoten die gingen naar Jeruzalem met de grote feesten. Vandaar dan ook, op de Pinksterdag, de eerste Pinksterdag van het Nieuwe Testament, dan lezen we, dan zijn er Meders, dan zijn er Perzen, en van alle delen der toenmaals bekende wereld, die waren daar te Jeruzalem. Die eerste Pinkster-evangelie hebben gehoord. Deze man die ging dan naar Jeruzalem. Maar heeft hij daar gevonden voor zijn arm hart, voor zijn bekommerde ziel? Heeft hij daar gevonden het brood des levens voor zijn hongerende ziel? Hij heeft wel die plechtige diensten daar meegemaakt. Hij heeft wel de schoonheid gezien van Sion's tempel. Het is wel vervuld wat we zongen bij de aanvang. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. De genegenheden die waren wel opgewekt. Maar hij was er niet overheen gezet en daarom. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Geen blijdschap. Waarom niet? God is geweken. God is geweken van de tempel. Waarom? Ziet, het woord dat is vervuld geworden. Geen offers, geen altaren vol spijs en offers zijn het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Christus is de tempel, Christus is het altaar, Christus is het offer, Christus is de priester. In Christus is al en al voor een arm en voor een ledig schepsel. Juist. En dat is een geheim, want zalig wordt het als een mysterie. Dat verstaan gij en ik van nature niet. Nee. Daarom zegt een dichter, ach, mocht ik. Ja. Dat is geen tegenwoordige kerktaal, hè, over het algemeen. Nee. Over het algemeen dan heeft men in onze dagen het halleluja-christendom, een bezittend volk, een volk van de bezittende klasse. En dan godsdienst, dat hoort er zo'n beetje bij, zeker. Dat hoort bij de beschaving. Een net humanisme. En als ik gereformeerd ben, zeker. Dan hoort dat er bij de kerk. Ja, een godsdienst. En dan zo ingericht. Dat men weer gaat vervallen in het oud-testamentische namen. Dat zulk een dienst vol is van liturgie en van allerlei paapse kunsten. Ja, dat is de godsdienst van tegenwoordig. Maar die man, die was ontevreden. Die man, die kon het daar niet vinden. Nee, waarom niet? Iemand die waarachtig door Gods geest is arm gemaakt, die kan het niet vinden in allerlei kerkelijke kunsten. Nee, want dat noem ik die liturgie van onze tegenwoordige tijd. Ja. Maar alleen het woord van God, dat is een voedsel. Want het woord des Heren, dat is het brood des levens. En nu in de tweede plaats, de weg tot die blijdschap. Want hij keert terug uit Jeruzalem. Hij heeft de vrede van zijn ziel niet gevonden. En des te meer die vragen des harten, die reizen op in zijn ziel. Ontevreden leden gaat hij naar huis. Ik heb vanmorgen nog gezegd, het geestelijk leven, dat begint niet met bezit. En dat begint niet met vrede, maar dat begint met droefheid. Blijdschap komt na veel smarten voor alle oprechte harten. De Heere die gaat eerst wonden slaan, diepere wonden slaan. Meer dat we zien, de gescheiden staat tussen God en tussen onze ziel. En dan is Christus een mysterie en dat verstaan we niet. Dan kunnen we hem met de mond roemen en dan kunnen we over hem spreken. En dan kunnen we over hem preken. Maar ach, we kennen Christus niet. En Christus niet te kennen, dat betekent dood in de zonde en in de misdaden. Want buiten Christus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. In Christus is al en al. En toch, dat is een schat. Maar zie, hij staat ervoor. Hij is een schatbewaarder en hij staat voor die schat. Ik versta het niet. Maar wat we bij die man vinden, hij gaat terug, hij reist. Zonder blijdschap, ja. Maar het is beschamend voor veel kerkgangers, zoals die man terugreisde. Want hoe is het meestal als we uit de kerk komen? Ja, dan is het een praatje dit, een praatje dat. Al doe ik er zelf aan mee hoor, mensen. Ja, dat is een mens. Het is ongelukkig genoeg. Ja, maar wij ontmoeten bij die man iets anders. Want als er waarlijk bekommering is, ja, dan zijn er tijden in zijn leven, dat is eerlijk waar, als hij dan van de preekstoel de naam van de Heer Jezus hoort, dat zijn ziel wegsmelt, al kent hij hem niet. Oh, dat is zo zoet en dat is zo zalig. Hoe zoet de naam van Jezus klinkt in een gelovig oor. Het verzacht de smarten, het heemt de wonden en het neemt de vrees weg. Want die man, die koos niet de grote Heere weg, maar hij koos een weg welke woest is. Nou, we verkeren dan in een woeste plaats, hoor, het is woest. Het is van alle kanten woest, want de wereld die is voor ons vergaan. Die kan ons die blijdschap niet meer geven. Nee, daar zijn we niet meer thuis. Een woeste plaats, een woeste weg. Maar weet je wat er in die gangen en in die tijd en in die wegen wel eens ervaren wordt? De eenzaamheid zoekt die. Bij tijden en bij ogenblikken, dat is wel eens een ademtocht voor de ziel. Dat is een ziel uit, mag hieten voor God. Gelijk we lezen van Anna. Wel, het was een bekeerd mens, Eli, de priester. Maar hij verstond er niets van, hij was zo ver van huis. Hij zegt, mens, stel je niet zo aan, je hebt te veel drank op. Ach, zegt ze, nee, meneer. Maar ik ben een vrouw die bezwaard van geven. En daarom heb ik mijn ziel uitgestort voor God als een rivier. Kennen we er iets van? Weten we wat dat is? En daarom, hij koos een goed gezelschap. Dat is het woord van God. Maar ja, hij had het zeker meegenomen al. In Afrika, daar was hij met die rol van Jesaja in aanraking gekomen. Dat was zijn eigendom geworden, maar hij verstond er niets van het beleid die straks. En dan zien we hier ook de allerbijzonderste voorzienigheid Gods daarin. Dat de Heere Filippus zond. En zullen we daar nu lang bij stilstaan, bij die achtergrond. Filippus was een van de zeven diakenen. Stefanus, dat was er ook een van. Die is gestegen. En de Heere die had deze Filippus gezegend met een heilige geest. Hij was een man vol des heilige geestes. Vele zegels van Gods gunst gehecht aan de bediening van Filippus. En dan wordt hij daar uit het drukke arbeidsveld geroepen. Hij weet niet waarheen. Naar een weg die woest is. Ja. En een weg die woest is, maar het was nog veel woester hier van binnen bij die man. Ja. En daarom zendt de Heere Filippus. Wie was Filippus? Ja, gezegd, gij hebt het al gezegd. Een van de zeven is. Ja, dat is waar. Wat betekent Filippus? Filippos. Wat is dat? Dat betekent een paardenliefhebber. Nou, het was een echte paardenliefhebber, hoor. Ja? Hij was een beminner van dat ene paard. Als door een deur geopend in de hemel, daar ziet Johannes dat paard. Hij zegt, ik zag en zie een wit paard. En die erop zat, zijn kleed was met bloed geverfd. Onwedersprekelijk, hier hebben we de twee staten van Christus wit. Zijn heerlijkheid, zijn verhoging, een kleed met bloed gewerkt, zijn lijden en zijn dood en zijn verdiensten. En hij gaat voort, en dat is een koninklijk ambt. En hij voert krijg in gerechtigheid, overwinnende en opdat hij overwonnen. Ja, Filippus. Een paardenliefhebber. Een liefhebber van dat ene paard. En dat zal uitkomen op dat. En u heeft de Heer de weg zo bestuurd. Een weg welke woest is. Er zijn wel eens tijden in het leven. Ook van de dienaren Gods. Dat ze het niet meer weten. En er zijn wel eens tijden, ook in het leven van Gods kinderen, dat ze het niet meer weten. Nee. Ach, ziet. Nou, van Samaria. En daar naar een weg die woest is. Maar Filippus is dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. We lezen dat Filippus gehoorzaamde en volgde die weg. Welke woest is? Een woeste plaats. We lezen ook dat de heren de discipelen vergaderden in een woeste plaats. Wat is dat eigenlijk, een woeste plaats? Woest, woest. Dat betekent eigenlijk onvruchtbaar. Geen vermaak, geen... Niet de ingrediënten die we nodig hebben voor het leven. Woest. Ja. Ja, woest. Maar er zijn ook geestelijk woeste plaatsen. Hebt ge de woestheid hier van binnen van uw eigen hart leren kennen? Een mens is een vijand van zelfkennis. Een mens is een vijand van woeste plaatsen en van de eenzaamheid. Of zijn er anderen in ons midden? Is er een tijd gekomen in uw leven dat er niet zo zoet en zo dierbaar voor uw ziel was om alleen te zijn? Om naar God te schreeuwen? Om al je zuchten, al je klachten, al je ellende, al je schuld maar uit te schreeuwen? Een ongeholpen mens. En nochtans, de ziel uit te gieten voor God als een rivier. Zijn er de zulken in ons midden? Ja. Onze tijden die we beleven, die zijn zeer donker. Het woord Gods, dat is wordt vervuld. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. De wereld, het wordt een verjongd heidendom. Met alle culturen, met alle techniek en de goddeloosheid naar die mate dat de wetenschap vermenigvuldigt. Dat is een tegenwoordig een vloek, kunnen we gerust zeggen. Want naar die mate dat de wetenschap vermenigvuldigt, naar die mate wordt de ongerechtigheid vermuld. En zo profaan, dat de zonden als zo dom worden uitgesproken. De kranten staan er vol van. Ja. En op het terrein van de kerk, dan is het ook zo vreselijk, geliefde. De verwatering in onze dagen. En daarom, ouders en kinderen, je mag wel vragen aan de heren om onderscheiden licht. Daar waar het nog te vinden is, waar de waarheid Gods nog recht verkondigd wordt, waar moeten we het zoeken in onze dagen? Het is toch zo ver, het is toch zo ver weg. Ja. En toch, de Heer is dezelfde en blijft dezelfde, maar het woord Gods, dat wordt wel vervuld hoor. Dat is zeker waar. En dat zijn de oordelen die over de aarde komen. En wat is het grootste oordeel? Een oorlog? Een epidemie? Dit of dat? Nou. Wat is het grootste oordeel op de wereld? Weet je wat het grootste oordeel is? Dit. Als God gaat wijken, vader van der Groot, die heeft het gezegd in een van zijn biddag predicaties. Wee hen, als ik van hen zal geweten zijn. Is er dan nog godsdienst? Jawel, die is er God. Maar een godsdienst naar het vlees, een godsdienst naar de mens, zoals een mens het graag heeft. Maar het is niet een evangelie voor, naar de mens, het is wel voor de mens, maar niet naar de mens. Dat betekent overeenkomstig de mens. Zoals mijn verdorven verstand en mijn verdorven begeerten en lusten dat willen. Dan moet er toch ook nog godsdienst bij. Ja. Ja. En dan kan je zondags naar de kerk gaan en je plicht vervult en dan kan je je verder uitleven. Ja. Dat is in de orde van de dag. Gods dag en Gods naam en Gods dienst. Nee, mensen. En zoals vader of grootvader dat zei, of als die oude dominee dat zei en leerde. Och ja, die mensen leefden in een andere tijd als ouderwets. Maar ik lees in Hebreeën 9. Christus is heden, gisteren en tot in alle eeuwigheid dezelfde. En u kan me dat de godsdienst wel gaan versieren met allerlei pierlatijntjes. En met allerlei liturgieën, met allerlei paapse kunsten, zoals men dat ziet in onze tegenwoordige dagen. Maar de Heer is dezelfde en blijft dezelfde. En we worden precies op dezelfde wijze bekeerd als dat de eerste bekeerd is. Dat was Adam. En hoe is Adam bekeerd? Dat eerst, dat hij ontdekt werd, dat hij naakt was. Dat hij beeld van God verloren was. In de tweede plaats, de tweede ontdekking, dat die vellen, die vijgenvellen, die bladeren, dat die eraf gingen. En dat die naakt geopenbaard werd voor God. Dat die geen bedekking had. Toen maakte de Heere rokken van vellen. Maar wat moest er dan gebeuren? Dan moest er een lam geslacht worden. De bedekking van de kerk, dat is alleen door dat dierbare, door dat geslachte lam. En dat is een geheim. Geen oog gezien en in geen hart opgekomen is. Dat heeft God bereid in die hem lief hebben. En dat is het wonder. Ja. En dat leest die man hier, daar is die vol van en hij begrijpt het niet. Ik kan het niet verstaan. Want we lezen, en de plaats der schriftuur die hij las. Was deze, is als een lam ter slachting geleid, als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijn heerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En als dan de Heere de Geest spreekt, tot Philippus, voeg u bij deze waar. En als dan Philippus vraagt, verstaat van het ook, dan beleidt hij zijn onwetendheid en zijn onkennis. Dat is het eerste. Daarom zei ik in de aanbeginnen reeds, kunt ge lezen? Ja, lezen, niet met een bril, zonder meer, hoe slecht worden, maar lezen, bij het licht van God en Heilige Geest, en dat licht, dat doet twee dingen, als dat twee kanten. Dat is in de eerste plaats dat licht dat naar binnen valt. Dat is een zelfleer kennen voor het aangezicht van Gods majesteit. In zijn schuld, in zijn doenwaardigheid. En dat hij tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd heeft. Dat hij geen bedekking heeft voor zijn naaktheid. Dat hij geen geld heeft om zijn schuld te betalen. Dat hij zijn schuld niet betalen kan. Dat hij schuldig staat aan al de geboden Gods. Dat hij gans verloren is en ellendig. Ja. Dat is dat licht. Maar ziet ook datzelfde licht, dat ontdekt hem, die de grote plaatsbekleder, die de tussentreder, die de borg en die de zaligmaker is, en die de schuld betaalt van alle die hem van den Vader gegeven zijn voor de tijden der eeuwen. Dat woord van Luther niet waar, als die zegt hij, die in de naam van alle zielen, deze schuldbrief tot hem nam. Hij heeft die schuld geëigend. Ja. Het is zijn schuld geworden. De schuld van zijn kerk is de schuld van Christus geworden. Plaatsbekleden. Hij heeft die schuldbrief tot zich genomen. Hij in de naam van alle zielen deze schuldbrief tot zich nam. Hij wist wat schatten te berekenen waren. En hij feilde niet. Toen die uren kwam. Want toen heeft hij betaald als een lam ter slachten geleid. En u zegt hij hier, hebben leidzonde. Van wie zegt de profeet dat? Zegt hij dit van zichzelf en of zegt hij dat van een ander? Is er zulk een ander? Ik ken hem niet, maar is er zulk een ander? Welk een wonderlijk, welk een heerlijk persoon moet dat zijn? Is die andere daar? Ja, we lezen in de catechismus. Daarom moeten wij op door onszelf, op door een ander betalen. Dan moeten we betalen. Dan moet die rekening verheffend worden. Is er zulk een ander? Kan er ooit een zulk een ander gevonden worden? Op door mezelf. Een eeuwige onmogelijkheid. Of is er een andere? Een andere, ja, die de natuur aangenomen heeft. En die nog de natuur van de gevallen mens, zonder zonde, die verzwakte menselijke natuur, man van smarten en verzocht in krankheid, en nog dan sterker dan alle schepselen. Hij wist wat schatten te verrekenen waren, en hij feilde niet toen die uur kwam. Ja, en nou gaat Philippus, die gaat zijn bekering vertellen. Oh ja? Is dat niet aangenaam als een mens een bekering vertelt? Ja, dat is een kostelijke zaak. En het is een noodzakelijke zaak dat we een bekering hebben, waar we met eerbied gesproken God mee onder de ogen kunnen komen. Dat een eerlijke zaak is. Ja. Maar dat lezen we niet. We lezen iets anders. Nee. En dan valt alles weg. Want er staat en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hij Jezus. En daar gaat het licht op in de duisternis. Je zult zeggen, nou, sommigen in ons midden, die zullen zeggen, nou, dat ging gauw, hè? Ja. Kent soms wezen dat een heel leven, dat een mens, dat die de vrijheid der kinderen gods, de vrijmaking als zodanig in zijn eigen consciëntie, dat hij ervoor blijft staan. Ja, zodanig dat hij de verzekering van zijn aandeel in Christus mist. Dat kan wezen. Maar we vinden ook voorbeelden in de Heilige Schrift dat het zeer plotseling en spoedig ging. Bij die moordenaar aan het kruis 3 uur. Bij Paulus 3 dagen. En dan staat er, en terstond verkondigt hij Christus. En wat is hier gebeurd? El, dan zegt die Siderwater, wat is dat? Dat betekent, beginnende van diezelfde schrift, de doop, dat is de inlijving in Gods kerk. En de geestelijke doop, ik bedoel dat als het waarheid wordt gedoopt met een geest van Christus, de afwassing der zonde en de wederopstanding in Christus ziet, dan is de doop daar een beeld en een schaduw van. Dat is de inlijving in de kerken gods. En hij zegt, begeerig, zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En als ze dan afdalen in dat water, dan wordt vervuld wat we lezen en wat we zingen in Psalm 51, het 4e vers. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. Ai, was mij wel, zo zal ik bittere wezen. Als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. 51 vers 4. De weg zonder blijdschap, dan de weg tot de blijdschap, nu de weg met
blijdschap, want we lezen in het woord van onze tekst, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat woordje want, dat is een redengevend voelwoord. Dat wil aangeven de reden tot die blijdschap. Misschien zijn er in ons midden die zeggen, waar ontving die man daar nu dadelijk de volle vrede? Is het niet zo dat die man wel een belofte ontving, dat die man wel een troost ontving, zekere troost ontving, maar het andere, ja, de zaak, laat ik u in de allereerste plaats zeggen dat ik daar niet over oordeel als zodanig, maar dat ik alleen maar de schrift wil lezen. En wat zegt de schrift? Hij reisde zijn weg met blijdschap. En dat woordje want, dat geeft aan het voorgaande wat er gebeurd is. Want, dat was de oorzaak. Dat is een weg. Reisde met blijdschap. En wat is die blijdschap? Dat is niet de blijdschap der wereld. Dat is plezier maken. En straks de bruine vrucht in je conscientie dragen. Als je tenminste nog een conscientie hebt. Ja. Want er zijn er ook die hebben er met plezier maken en de zonde en die hele rommelige verdoemenis. Dan hebben ze de conscientie zodanig verkracht dat het niet meer spreekt. En dat is al ontzettend. Ja. Maar als die conscientie nog enigermate spreekt, welgeliefde, dan er altijd die pretmakerij van deze tegenwoordige tijd. Ja, ja, de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Ook in de vermakelijkheid van de mens. Want dat is ontzettend. Want dan is het een tijdelijke blijdschap voor een ogenblik. En daar is toch altijd iets in de blijdschap der wereld, dat is ongenoegzaam. Want Salomo zegt, in het lachen had ik nog smart. Er zijn sommige mensen, je ziet, ze willen plezier maken om plezier te hebben. Je ziet het aan de gezichten, er is zo'n onvolkomenheid. Ja, maar het is niet zo zoals ik eens las in een brief van Veldpot in zijn tijd. Die schreef aan een vriend hier in Nederland. En dat schreef hij in het Nederlands erbij, tussen zijn Engelse woorden. Hij schreef het bij. Dat smaakt naar meer. Dit smaakt naar meer. En daar is een volkomenheid in. En een vrede. En dan is deze vrede, dat is de vrucht van het verzoenende bloed van Christus, van het lam dat geslacht is. Dat hier las, Jesaja 53. En dan volgt er wat. Op de geestelijke vrede, daar volgt ook de geestelijke blijdschap. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, want die heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij weer omgedaan. Dat is een blijdschap waarvan de dichter zingt, die zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Dat is een blijdschap die eindigt niet met het graf, maar die zal dan nog meer en heerlijker voortgezet worden. Dat is een hemelse blijdschap, een hemelse vrede. Dat is de hemel op aarde. Dat is Gods geest neergedaald in een gereinigde conscientie. Door het bad der wedergeboorte, door het bloed van Christus, door de verzoening der zonde in het dierbare bloed. Dan is er een weg geopenbaard en een weg die bewandeld wordt en een weg die beoefend wordt om door deze weg in deze weg te wandelen en in deze weg te komen tot die volle vrede. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, om genade te ontvangen en barmhartigheid te verkrijgen, om geholpen te worden te bekwamer tijd. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Ja, je zou zeggen, er is toch weer iets onvolkomens in, hoor. Ja, want nou, Filippus, je kan dat toch begrijpen. Ja, die man die door God gebruikt was, hij had dan toch zeker nog wel eens verder willen praten met Filippus. En hij had dan toch nog wel eens daar een ogenblik met Filippus over willen handelen. En die wordt weggenomen zoals die gekomen is. Dat had men de eerste apostolische eeuw. Die noemt men de eeuw van de Agrismata. Dat die weggenomen werd. Dat hij gekomen was, maar weer weggenomen werd. En nu zag hij niet meer. Dat is jammer, hè. Ach, wat jammer. Dat zouden we zo zeggen. Is dat waar? Je kunt wel begrijpen dat je achting voor een predikant hebt. en dat er een zekere liefde tot een predikant is. Maar die akelige, akelige mensverhering die we in onze dagen hebben. En dan is het allemaal kerk en dominee en dan, ja. En dan is er anders niks meer. Allemaal uitwendige vleeselijke godsdienst. Maar geen inwendige kracht en geen inwendige blijdschap. Ja. En dan moet je dan sterven hoor mensen. Heus, daar moet een mens aan sterven. Is er dan geen gemeenschap? En kan er geen verlangen zijn naar, ja, gelukkig dat geeft de Heer nog wel eens. Het is erg zeldzaam in onze dagen. De gemeenschap onder Gods volk. En dat is zoet en dat is dierbaar. Maar in dit stuk, daar kon geen Philippus tussen. Nee, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Deze schatbewaarder die heeft een schat ontvangen voor de eeuwigheid. En die schat die wordt bewaard aan de rechterhand Gods, die in de kracht Gods bewaard wordt tot de zaligheid die openbaard zal worden. Maar die man die kreeg er de ruimte van dat grote kapitaal hier. En ziet, oh, dat was een schat voor hem. En nu reist hij zijn weg met blijdschap. Ja, er staat niet dat hij bekommerd was. Zoals Naaman, die was bekommerd dat hij weer tot zijn land terug moest gaan. En dat hij dan moest knielen met zijn koning voor die afgod. En daar zullen we niet verder over uitweiden. Maar daar was hij bekommerd over. Maar dat lezen we hier bij deze man niet. Hij ging weer naar dat heidense land. En er zijn geen vragen. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hemelse, goddelijke blijdschap. Hij kon zeggen met Maxime. Nu reis ik getroost. Onder het heilige kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleid mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenlied zijn. Dat was een blijdschap. Een blijdschap reeds aan deze zijde van het graf. En straks tot volkomenheid, in heerlijkheid, in gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een blijdschap, hoorders, die is zeer zeldzaam. Maar dat is een blijdschap die is overweldigend. Dat is een blijdschap die is eeuwig. Ja, nou zal er iemand zeggen die is eeuwig, maar ik heb er onder laatst een ontmoet en geloof ik toch ook een kind van God. Hij zat zo diep in de put en het was allemaal klacht, klacht. Ja, dat komt ook voor in het leven, mensen. Maar weet je wat er nu nooit wordt weggenomen? Dat kennen ze dan ook wel eens niet, dat kunnen ze dan ook niet geloven in die tijden, maar nochtans, de waarheid is zo. Dat grondstuk, dat wordt nooit meer weggenomen. De Heer zegt dat dat niet van u zal weggenomen worden. Ja. Of ze daaruit leven, dat ze de vrucht, dat ze de troost ervan hebben, ja, ze zijn hier nog in de woestijn. Maar dit is het verschil tussen een wereldling en tussen een kind van God, hoe ver dat het ook weg is, daar blijft altijd hier de hebbelijkheid van over. Dat grondstuk dat God erin gelegd heeft. Hij reist dus een weg met blijdschap. Philippus werd gevonden te Azoten. Wel geliefde, wij zijn begonnen met te spreken over de reizen. Wij zijn allen op reis. En zo is de vraag aan ons aan het einde van deze predikatie. Ik heb enkele dingen ervan gezegd en er zijn er misschien in ons midden. En ik hoop het dat ze er zijn die zeggen, dat en dat zou er ook nog van gezegd worden. Nou, dat vind ik een kostelijke zaak. Als je zo mocht mediteren over het lieve woord van God. Ja. Maar, dit is zeker waar en dit is de toepassing. Wij zijn alle reizigers. En pelgrim, waarheen reist gij? Wat is het doel van uw reis? Weet je het reeds. Maar, zie dan ook. Dan moeten we kennis hebben aan die weg. En dan krijgen we in de eerste plaats kennis aan dat blinde heidendom hier van binnen. En dat we een afgodendienaar zijn. En dat we schuldig zijn. En dat we zwart zijn. En dat we onvruchtbaar zijn. Ja, en dat we alles missen. En dat gaat gepaard met een droefheid. En dan gaat hij zoeken. En hij zoekt het overal. En hij komt in het kerkelijk Jeruzalem. Ik bedoel daarmee, in een verbroken werkverbond om een grondslag te leggen om door de Heere aangenomen te worden. En hier wordt hij zo bitter teleurgesteld. Want Jeruzalem, dat verkondigt Christus niet. Althans de bediening De bedeling van het Oude Testament is voorbij en we zien nu Jezus met heerlijkheid gekroond. En dit is de weg tot Christus, want die tweede weg in dat verbroken werk verbond om door de werken der wet behouden te worden in zijn eigen gerechtigheid en in al wat hij is en wat hij niet is, dat hij leert dat hij naakt voor God komt. En dan komt de Heer al dieper, dieper wonden te slaan en een dieper te ontledigen. En hoe ver gaat dat? Dat gaat zo ver, hoorders, dat hij alles, alles aan zijn kant verliest. Ja, dat gaat zo ver, dat hij in zijn eigen schuld, in zijn eigen verlorenheid, zodanig terechtkomt, dat hij geen weg meer weet, dat hij neerzinkt. En dat wonder van vrije genade, dat God in Christus zijn armen zonder verzoend, het geschiet als ware op de punt van een naald. Waar de Heer een verloren zonder red en zalig erop haalt, gelijk de dichter het uitroept in Psalm 4. Mij in den kuil gezonken, mij heeft die hulp geschonken, gevoerd het modderslijk en mijn voeten op een rotssteen gezet, op die rots der eeuwen, wiens werk volkomen is, dat is Christus Jezus en dien gekruist. En dan die geestelijke blijdschap. En ik heb een nieuw lied in mijn mond. Welk lied? En niemand kon dat lied leren dan de 144.000 gekocht door het bloed des Lams. Dat wordt hier bij de aanvang geleerd en dat is aan deze zijde, dat is nog maar het beginsel. Maar dan zal het tot eeuwige verwondering en heerlijkheid opklinken. Voor de troon en voor het land. En dan zal het oor van het eeuwige wezen niet in de eerste plaats geneigd zijn naar het gerei van de heilige engelen die van die tot in alle eeuwigheid hem dienen voor de troon. Maar van die schare gekocht door bloed, gelijk hij hier zijn oor geneigd heeft tot de arme verzuchtingen van dat volk en dat hij ze opgehaald heeft door het bloed van Christus dat hij ze opgehaald heeft. Door de snoren van zijn eeuwige godsliefde geopenbaard in het bloed van Christus Jezus. En dat hij er voeten op die rotssteen gezet heeft. En die rotssteen, dat is het fundament. En dat is de troost voor Gods volk. En geen duivel, en geen hel, en geen zonde, en geen wereld. Die kan ze daar ooit afstoten. En als ze dat bij ogenblikken nog eens mogen beleven, de vastheid die er is in Christus, dan denk ik aan dat vrouwtje in Schotland. Waar zulke lieve kinderen Gods in de oudheid gewoond hebben. En er is door genade nog een overblijfsel in Schotland. En dat vrouwtje dat lag op de sterfbed. En daar werd met haar gesproken. Zijt ge zo zeker van je zaligheid? En dat mens had er zoveel van. Dat ze zegt, o, zou ik verloren gaan. Dan zal God meer verliezen dan ik. Die was gefundeerd. Door geloof, door de geest des geloofs, in het wezen Gods en in de raadslagen Gods en in het welbehagen Gods. Ze zegt dan verliest God meer dan ik. Hoe kan dat? Ze zegt, want dan zou God zijn eer verliezen. Ik zou mijn zaligheid verliezen, maar God zou zijn eer verliezen. O, wel gelukzalig, o, en daar mijn aansporen tot allen, die door genade iets van dat leven kennen. Dat smaakt naar meer. Benaarstig u. U roepen een verkiezing vast te maken. Want dat doen we. Zult ge nimmer meer struikelen. Dat is geestelijke blijdschap. In alle verdrukking en alle tegenspoed. In alles wat deze wereld opgeeft. En alles wat mijn boze hart van nature opgeeft. Wat ik nog ben. Ziet. Dan is dat het troost. Hij reist zijn weg met blijdschap, want dat heeft een goede grond. Want die grond is de vrede met God door het bloed van Christus. Geliefde, het was ons een voorrecht ook deze dag nog een ogenblik in uw midden te zijn. En we hebben nog een ogenblik met elkander samen geweest in de morgen en de avond. En het woord verkondigd en straks dan reizen we weer naar onze plaats waar we geplaatst zijn als predikant. En daarom was het ons zeker aangenaam, want te meer dat we hier al lange tijd, 6,5 jaar, in uw midden hebben voorgegaan. En dan zijn er nog herinneringen. En dan zit je op de preekstoel en dan zie je die nog zitten en dan zie je die nog zitten. En we zijn in die tijd een stuk ouder geworden, mensen. De reis die kort op. Huh? Is niet waar? Ja. En hoe reist je dan verder? En dat is de boodschap die we ook mochten brengen deze dag. Dat we alle reizigers zijn. Maar de grote vraag. Waar reizen we heen? Dat er geen stilzwijgen gevonden mocht worden. Geen stilzwijgen tenzij we die blijdschap hebben bekomen. De blijdschap die door Gods geest uit en door het werk van Christus in het hart gewerkt wordt door den Heilige Geest. Die geestelijke blijdschap, welke die onvruchtbare, die zwarte Moriaan mocht ervaren. En hij reisde zijn weg met blijdschap. De Heere de Geest, heilige deze woorden om Jezus willen. Amen. O genadige, verre, getrouwe God. Het heeft u behaagd ook aan de avond van de dag ons samen te brengen. En dat we uit uw woord mochten vernemen wat gij geopenbaard hebt. Tot heilen, tot zaligheid van arme zondaren. Trouwe God, gedenk ook de dienaar, onze vriend, die hier voor dit volk uit en ingaat. Wil hem sterken bij het klimmen zijn der jaren. Geef hem kracht en geef hem de ernst op zijn ziel. Want ach, wat zijn we in onszelf, Heer. Hoe kunnen we dat werk vaak verrichten met onszelf, alleen met onszelf, dat we zo in het middelpunt staan. Maar genade, dat zet ons eruit, Heer, en dat doet leunen en steunen op u. Denkende Heer, dat ook in deze gemeente knechten van u en tweeën gezonden zijn. Denken, Heer, ons nog een beminde vriend die heen gegaan is. En die nog zo breed en die nog zo spreed nadat hij gestorven is. O, trouwe God, uw wegen die liggen in het heiligdom. Maar hij mag daar wezen. Waar zijn blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Wat een prediking is erachter gebleven, Heer. Denk deze gemeente. Gedenk oud en jong, in alle noden en behoeften en bovenal, de grote nood voor de eeuwigheid. Doet ons beseffen, Heren, als we onder de waarheid verkeerd hebben, en we zullen onbekeerd straks voor God verschijnen, om sterven dat we God ontmoeten. Leer ons daarom de tijd des levens kostelijk achter. Om u nog te kennen en te erkennen en op uw hoge godsdaden acht te geven. Zegen ze, Heere, met uw inwoning en met de bedieningen van God en Heilige Geest. Gedenk ze tezamen, Heere, in alle noden. We bidden het van u om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen op Psalm 86 daar van het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen bukken voor uw aanschijn, Heer. 86 vers 5.
zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u en geven u vrede. Amen.